bij weer een nieuwe Cardano News Update. Blijf in de toekomst op de hoogte van alles omtrent Cardano door je te abonneren op ons kanaal. Vind je deze content leuk? Delegeer je dan via de Bitbal Cardano Stakepool. Ticker BitB. Laten we snel beginnen. Hoi, in deze video gaan we wat dieper in op een video die Charles Hoskinson afgelopen nacht heeft gepubliceerd. Charles legt in deze video uit dat hij afgelopen dag een ontmoeting heeft gehad met een hoop mensen in de VS die bezig zijn met het reguleren van de crypto-industrie. Iedereen weet ondertussen wel, die Cardano en Charles volgt, dat Charles hier veel mee bezig is om de crypto-industrie te reguleren. En we vonden het een goed idee om hier eens wat verdere uitleg over te gaan geven. Over wat er eventueel aan zit te komen en waarom dit allemaal zo interessant en belangrijk is. In deze video vertelt Charles dat hij de mogelijkheid ziet dat de Republikeinen in de volgende verkiezingen het Senaat weer gaan overnemen. En dat deze voornemens zijn om een hoop crypto-regulering te gaan doorvoeren. Hierbij is het de vraag of crypto of voldoende gedecentraliseerd zijn om aan de hand daarvan te bepalen van hoe deze crypto's gereguleerd moeten worden. En we hebben het dan al, en misschien heb je wel zo gehoord, van is crypto een security of is crypto een commodity? Charles beschrijft dus ook hierin het gevaar dat wanneer de regulering te streng zal zijn voor bedrijven en projecten, dat die mogelijk naar het buitenland zullen gaan verhuizen. En dat er daarmee veel kennis vanuit de VS verloren gaat, wat eventueel dus in de toekomst nodig zal zijn als het gaat om het effectief beheren van de markt, een effectieve ontwikkeling en het stimuleren van innovatie. Je kan je eens kijken, bepaalde vraagstukken die je natuurlijk bij liggen als je de doelstelling van Cardano goed weet. Dus als het gaat bijvoorbeeld van het neerzetten van een digitale identiteit of het neerzetten van een gedecentraliseerd voting system, is het belangrijk om te weten dat wat voor type regulering bij Cardano het beste kan gaan passen. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat een bepaalde cryptocurrency als het ware, die heel streng gereguleerd zal gaan worden door de staat, dat die niet heel aantrekkelijk is om bijvoorbeeld een identiteit of om een democratisch systeem in op te slaan. Dit komt natuurlijk door omdat het dan in die zin niet meer gedecentraliseerd is. Het is niet meer permissionless, zoals we dat in het Engels zo mooi zeggen. Dus het is een enorm interessant onderwerp. En ook iets wat op het moment met de rechtszaak die al een paar jaar duurt in XRP voortschrijdt, zeg maar, daar gaan we nu iets meer over vertellen. Want wij zagen ook dit nieuwsbericht verschijnen op bitcoin.com, waarbij Ripple CEO verwacht antwoord in SEC rechtszaak. Dus SEC is de partij in Amerika die over de securities gaat, als het ware. En wat dat zijn, zullen we later in deze video uitleggen. Over XRP in de eerste helft verwacht antwoord in de SEC rechtszaak over XRP in de eerste helft van 2023. Dus verwachting is dat er eindelijk uitsluitsel op gaat komen. Deze rechtszaak duurt al jaren en ook de koers van XRP hebben we erg onder te lijden gehad. En de vraagstelling is namelijk, Ripple CEO Brad Garlinghouse zegt dat ik denk dat we in de eerste helft vervolgens jaar antwoord zullen hebben in de rechtszaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission over XRP. Terwijl volhield dat XRP geen security of beveiliging is en misschien security is, benadrukt de directeur in de zaak dat het over de hele industrie gaat. Het is een vraag of dit waar is. En dan hebben we gelijk de discussie te pakken over crypto een security of is het een commodity? Want het gemakkelijkste voorbeeld om dit te illustreren is om te kijken naar de tokenomics van XRP. Dus hoe zijn de tokens verdeeld? Hier zien we dus op 2 juni 2012 zijn de originele drie developers van XRP hebben de 100 biljoen XRP gemint, als het ware. En van deze 100 biljoen XRP wordt 20% is naar de founders gegaan. En in 2017 is 55 miljoen XRP escrow is in release of 1 biljoen per XRP per month. To the company provide a predictable XRP supply. At the end of the month, a new escrow will be made of the remaining XRP in a new month's add-in to release schedule. For example, Q3 2021, 3 billion XRP were released out of escrow. Komt er in principe op neer dat XRP een groot deel van deze XRP zelf in beheer houdt. En het is dus de vraag bij de SEC: is deze cryptocurrency genoeg gedecentraliseerd? Of is het eigenlijk gewoon wanneer je XRP koopt, koop je dan als het ware een verkapte stake in het bedrijf Ripple, het bedrijf achter XRP? Want op deze pagina staat het eigenlijk uitgelegd van hoe werkt het? Cryptocurrency wordt niet uitgegeven of beheerd door een gedecentraliseerde bank of vergelijkbare instelling. Het is een peer-to-peer system wat mogelijk maakt door het gebruik van blockchain. Oké, dus wat is blockchain? Een blockchain is een veilig systeem dat alle transacties bijhoudt, zoals een enorm gedeelde digitale bron die elke keer iets nieuws gebeurt, wordt bijgewerkt. Dus een grote gedistribueerde ledger als het ware. Nou, is de cryptocurrency een commodity? Een commodity, voorbeelden van een commodity. Hier zien we dus grondstof, suiker, ijzer, goud. Een grondstof kan niet door een bepaalde staat, als het ware, kan het gereguleerd worden. Omdat het geen waarde op een on het heeft geen onderliggende waarde meer. Dus in die zin, dat is een commodity. Dus een grondstof, net als goud, zilver, brons, suiker, ijzer, goud, andere voedsel zijn commodities, als het ware. En moeten hebben te maken met een andere regulering dan dat securities hebben. En hier staat het, of is de cryptocurrency een security? Securities omvatten aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, et cetera. En deze worden gedefinieerd voor de manier waarop de oorspronkelijke eigenaar winst of verlies zal zien. In ruil voor een uitwisseling tussen twee mensen. Cryptocurrency is dus een beveiliging, is als een beveiliging omdat ze als aandelen kunnen worden uitgegeven. Dus dat is meer een security. Security is meer een aandeel in een bedrijf. Dus wat je moet afvragen, in het voordeel van XRP bijvoorbeeld, van is wanneer je dus XRP koopt, koop je daarmee eigenlijk een stake in het bedrijf Ripple? Of is het zo dat, dat het een currency is, dus dat het niet door een centrale partij, niet afhankelijk is van één grote centrale partij of bedrijf? Dat is in principe in notendop het verschil tussen een security of een commodity. Nou, waarom is dit belangrijk? Als we dan weer even teruggrijpen naar wat we zojuist al even kort benoemden, de video van Charles, heeft Cardano als voorbeeld, als doelstelling om de bank die unbankt, zeg maar het gedecentraliseerd opslaan van gegevens, het voorzien van, van een stemsysteem, van een democratisch systeem, of bijvoorbeeld van een, voor het realiseren. Van een digitale identiteit. Dit zijn natuurlijk zaken die je dus niet als security wil kunnen reguleren. En dit heeft er dus ook mee te maken dat als iets wordt gereguleerd als een security, dat de SEC dus enorme macht heeft, als het ware, in het verder beperken van rechten als het gaat en het controleren. Als het gaat om deze projecten. Dus ja, er zullen maar weinig projecten zijn in de crypto-industrie die akkoord zullen gaan met de regulering onder de Securities-wet. En die zal dan ook snel zien dat deze projecten snel naar het buitenland zullen verhuizen en dat er daardoor veel kennis verloren zal gaan. Dit is een groot discussiepunt. En het is ook goed mogelijk dat sommige cryptocurrencies worden bestempeld als een security, maar andere als een commodity. Een mooie website om hier wat meer inzicht in te krijgen is het verschil in verschillende cryptocurrencies en dus gekeken naar de decentralisatie van deze projecten is de CryptoRatingCouncil.com. En hier zien we verschillende cryptocurrencies die dus zijn afgezet zoals je hier ziet. En die een bepaalde score krijgen, waarbij een lage score meer lijkt op een commodity en een hoge score meer lijkt op een security. Dus je ziet bijvoorbeeld dat Algorand een score krijgt van 2, Augur van 3,75, dus lijkt meer op een security, lijkt meer op een aandeel in een bedrijf. Basic Attention Token een 2, Bitcoin een 1, Chainlink een 2. En zo gaan we nog even door. En dan zien we bijvoorbeeld Ethereum een 2. Hier staan helaas nog niet alle projecten op. We zien dus dat Cardano hier bijvoorbeeld nog niet in gelist staat. Maar het is wel interessant om eens even te kijken naar welke bevindingen we nou hierbij zien. Want als we nou hier als voorbeeld bijvoorbeeld XRP eens even erbij pakken waar we het zojuist over hadden. Designed as payments, liquidity sourcing and transaction settlement mechanism. Dus dat is XRP. Ja, we zien dus dat het maakt niet gebruik van proof of work of proof of stake. Alle coins zijn gepre-mined als het ware. Dus daar zit geen consensus in. Ja, bij een proof of work en proof of stake hebben natuurlijk de miners of de stake pools als het ware, hebben een vote in het systeem. Die stemmen als het ware ervoor of bepaalde updates wel of niet worden doorgevoerd. Bij XRP is het niet het geval en heeft eigenlijk het bedrijf, dus Ripple, heeft dit in eerste instantie bij de opzet van XRP allemaal uitgevoerd. Ja, dat is funding geweest. Dat was initial release in 2012. Dan zie je ook Ripple Labs is involved in ongoing development of applications of XRP. Dus ja, Ripple Labs draagt ook continu bij. Dus dat gaat ook meer van, in hoeverre heeft het natuurlijk betrekking tot dat Ripple Labs de centrale partij is waar XRP eigenlijk een security van is, als het ware. En hier zie je ook bijvoorbeeld tokens were reportedly sold privately to venture and crypto affiliate investors. En dit is natuurlijk iets groots wat heel interessant is om daar eens een vergelijking in te gaan maken. Maar mocht je ons kanaal al een tijdje volgen, dan heb je deze afbeelding al waarschijnlijk wat vaker gezien. Doe je dat nou, of heb je al deze afbeelding nog nooit gezien? Volg ons kanaal even dan door te abonneren, hier rechtsonder op de knop te drukken. Maar goed, hier zien we bijvoorbeeld een overzicht van heel veel verschillende soorten cryptocurrencies, van 15 verschillende en de initial token allocations voor public blockchains. Nou, wat we hier kunnen zien is dat bij de lancering van deze projecten, waar zijn die eerste tokens toen naartoe gegaan? Als we in het voorbeeld van Ethereum zien, zien we dat een groot deel op basis van public sale is gegaan. Een klein deel naar de insiders, dus naar het team bijvoorbeeld. En dat er nog 5% door de foundation, dus de Ethereum Foundation, wordt vastgehouden voor toekomstige doeleinden. Als we dan kijken naar Cardano, zien we eigenlijk een gelijkwaardig beeld zelfs. Dan zien we dus dat deze totaal, dat er in Ethereum 80% in de public sale is gegaan, wat dus goed is voor de decentralisatie, want je wil dat je token in zoveel mogelijk verschillende wallets terechtkomt natuurlijk. En dat het bij Cardano zelfs ook met 81% eigenlijk vrijwel identiek is. En dat er 17% naar insiders is gegaan en 2% naar de foundation is gegaan. Dus Cardano en Ethereum zijn hier vrij vergelijkbaar in, net als EOS, Tezos. Maar als we dat vergelijken met andere projecten, net als Solana, waarin dus bepaalde community funds of airdrops zijn gedaan, die dus worden vastgehouden, maar dit rode vlak is eigenlijk het grootste probleem. Zien we dus dat 48% naar insiders is gegaan, dus company en VC purchase tokens, en zeker die VC's, dat is namelijk een groot probleem. En zo zie je dus dat al in die initial token allocations voor public blockchains, dat we al gelijk kunnen aflezen vanaf de start, hoe gedecentraliseerd zijn deze projecten nou. Als we dan weer teruggrijpen naar de website van de CryptoRatingCouncil.com, dan zien we dat Bitcoin bijvoorbeeld staat vermeld als een 1. Dus dit staat op 1, dus dit staat eigenlijk volledig, wordt die beoordeeld als een commodity. Designed as a decentralized digital currency that can be sent from user to user from peer-to-peer Bitcoin network without the need for intermediaries. Use proof-of-work system. The Bitcoin network was created in January 2009. En it's fully open sourced. Nou, Bitcoin, als je een beetje weet van hoe Bitcoin is ontstaan natuurlijk, dan weten we dat Satoshi Nakamoto Bitcoin heeft uitgevonden, maar dat hij eigenlijk niemand weet wie Satoshi Nakamoto is. Dus in Bitcoins geval, en dat is voor geen enkele cryptocurrency, is dat vergelijkbaar. Is het natuurlijk zo dat er geen centrale partij is die hierop kan worden aangesproken of die zeg maar waar Bitcoin security van kan zijn. Dus dat Bitcoin een commodity is, dat is vrijwel zeker. Dan een voorbeeld misschien wel in vergelijking is met Cardano op dit moment. Kijken we naar Ethereum. Designed as an open source public blockchain based on a computer platform and operating system featuring smart contract scripting functionality. Hetzelfde voor Cardano natuurlijk. Dit is nog niet geüpdate natuurlijk. User proof of work consensus. In Cardano is dat natuurlijk een proof of stake. En in Ethereum vandaag de dag ook. Ethereum in its original form and what would be eventually become Ethereum Classic staat ernaast. Mainnet went live in 2016. Pre-sale took place in September 2014. The Swiss created Ethereum Foundation assists with the development. Ethereum is open source. Gelukkig heeft deze website ook een voorbeeld gegeven over hoe deze score van 2, dus in Ethereum. Dus we hebben dus drie voorbeelden gegeven. Bitcoin komt het meest in de buurt van een commodity. En XRP komt het meest in de buurt van een security met een score van 4. En daarnaast hebben we natuurlijk Ethereum die een beetje tussenin ligt met een score van 2. Nou, hoe is deze score nou berekend? Nou, de Ethereum scorecard is openbaar gemaakt door deze website. En die gaan we eens even bekijken, want hier zien we dan de Crypto Rating Council Ethereum scorecard. En dan zien we dat dus gebruik wordt gemaakt van de Howie score. En eventueel als je wat meer over dit onderwerp weet, dan heb je eventueel deze term al vaker gehoord. Maar je ziet dat de Howie score eigenlijk is uitgesplitst in 4 verschillende prongs. En deze zullen we even erbij pakken. En dan pakken we deze website erbij van Personal Finance, businessinsider.com. En ik heb deze website voor jullie vertaald. Dus mocht je vreemde vertalingen zien, dan komt dat dus daardoor. Nou, je ziet dus, 1 is een investering van geld. Het spreekt over het algemeen voor zich. Voor sommige rechtbanken specifiek van geld zijn afgestapt in plaats daarvan rijkdom gebruiken. Dus je kan ook zeg maar, ja, andere vormen van geld als je maar een investering doet. Dus je moet om iets als een security te kunnen bestempelen, moet het voor de SEC, dus voor de Amerikaanse regulator, moet het voldoen aan deze 3-4 dingen. Dus het moet de investering van geld zijn, als het ware. Dus je moet er geld moet er tegenover staan, je moet er euro's tegenover zetten. In een gemeenschappelijke onderneming, de term gemeenschappelijke onderneming, dus dat is een, even kijken, common enterprise. De term van een gemeenschappelijke onderneming is nooit expliciet gedefinieerd door de Hoge Raad. Dat blijft echt een belangrijk onderdeel van de test. Er zijn over het algemeen 3 manieren om de gemeenschappelijke onderneming te begrijpen. De eerste, bekend als de horizontale benadering, richt zich op het idee dat investeerders hun geld in dezelfde onderneming steken. De tweede, verticale benadering genoemd, wordt opgevat als een investering waarbij het succes van investeerders wordt gekoppeld aan het succes van de partij waarin wordt geïnvesteerd. En dit is natuurlijk ook het belangrijkste kritiekpunt op Ripple en XRP. XRP is geen Ripple, maar we zien dat er een verticale benadering eventueel is. Tenminste volgens de SEC, en daar gaat deze rechtszaak dan ook over. Dus een verticale benadering waarbij het succes van XRP eigenlijk gekoppeld is aan het succes van Ripple, waarin wordt geïnvesteerd. Omdat Ripple dus zo'n groot deel van de treasury zeg maar in handen heeft. De laatste brede verticale benadering definieert een gemeenschappelijke onderneming als een investering die afhangt van een promotor of expertise van een derde partij. Dus in hoeverre is een project afhankelijk van één centrale partij? Met winstverwachtingen in dit deel wordt de test voor gekeken naar de intentie van de belegger om een actief te kopen. Doen ze een transactie omdat ze winst willen maken of proberen ze bijvoorbeeld rijkdom op te slaan, dus store of value. Als het eerste is, vinkt het actieve het vakje aan. Als het laatste is, wordt er waarschijnlijk iets anders geclassificeerd. Een stablecoin zou bijvoorbeeld meer geschikt zijn als een valuta dan als een investering. Dan zien we ook af te leiden uit de inspanningen van anderen. Het doel van deze uitsteeksel is om een belegger te scheiden van een derde partij. Als de belegger een belangrijke rol speelt in het succes van de belegging, is het hoogstwaarschijnlijk geen belegging. Nou, dan zien we hieronder nog staan, doorstaat crypto de Howie-test. Bitcoin en Ethereum, respectievelijk de eerste en de tweede meest verhandelde cryptocurrencies op de markt, worden de SEC niet gekwalificeerd als effecten. Dus niet als securities geclassificeerd. In plaats daarvan worden ze verhandeld als handelswaarde, dus als een commodity. Deze uitsluiting hangt vooral af van het laatste puntje van de Howie-test af te luiden uit de inspanningen van anderen. Dus ik hoop dat je een beetje een idee krijgt van hoe dit wordt gemeten. In hoeverre is Cardano als het ware afhankelijk van IOHK? IOHK of IOG moeten we het eigenlijk tegenwoordig noemen, dus Input Output Global, is natuurlijk de founding identity, dus de maker van het Cardano netwerk. Maar dit is dan misschien ook een goed moment om even terug te slaan op wat we vorige week hebben besproken. In Cardano News Update 7 hadden we het over de toekomstplannen van Cardano. En hier hebben we het dus ook uitgebreid gehad over wat er allemaal aan zit te komen als het gaat om alle ontwikkelingen in Basho, dus in de schaalbaarheid, maar ook in Voltaire. En daar hebben we ook al kort benoemd de Members Based Organization en wat er op dit moment allemaal in Cardano wordt gedaan om dus die decentralisatie te optimaliseren. Dus we willen zeg maar als het ware dat een project zoveel mogelijk gedecentraliseerd is, zodat we ook aan die commodity wetgeving kunnen gaan voldoen, dat we kunnen worden gereguleerd als een commodity. En waarom willen we dat? Omdat we bepaalde zaken willen gedecentraliseerd willen kunnen uitvoeren, zoals het realiseren van een voting systeem op de blockchain, dus een democratisch systeem, of bijvoorbeeld omdat we een een gedecentraliseerde identiteit willen opslaan op de blockchain. We willen dus dat we een permissionless, dus een systeem kunnen neerzetten wat niet door een bepaalde identiteit te kraken valt. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje een notendop waarom deze discussie heel interessant is en waarom ook het interessant is om die discussie rondom het Ethereum, of sorry, rondom het XRP, de rechtszaak op de voet te blijven volgen. Omdat dit ons heel veel gaat zeggen over hoe wij ook in de toekomst gereguleerd gaan worden. Wordt XRP nou als een commodity bestempeld, betekent dus eigenlijk gelijk dat Cardano ook als een commodity bestempeld wordt. En wordt XRP als een security bestempeld, dan betekent dat niet direct dat Cardano ook als een security bestempeld gaat worden. Maar betekent wel dat, dat er nog een hoop werk te doen valt dus. Dan gaan we even over iets anders hebben. We gaan vanaf nu wat meer nieuwsbericht, wat meer normaal nieuws doornemen. Dus kijk lekker verder. We gaan beginnen met vandaag. Wat we hebben gezien is dat er vandaag en eigenlijk gisteren ook een enorme volatiliteit, dus enorm veel beweging is geweest in Cardano. En dat we dus echt enorme uitschieters hebben gezien. En dit heeft namelijk te maken met dat er de nieuwe CPI bekend is gemaakt, waarbij de nieuwe inflatiecijfers in de VS bekend zijn gemaakt. En ja, wat hebben we gezien? Dat er 0,1% hogere inflatie heeft plaatsgevonden dan dat verwacht was. Dus ik geloof dat er 8,1% verwacht was. En dat is volgens mij 8,2% geworden. Het kan zijn dat ik het fout heb, maar dan moet je maar even in de comments laten weten dan. Maar wat ik eventueel even wou laten zien was dat wanneer we wat verder uitzoomen, zien we dus dat we een mooie duikeling hebben gemaakt opnieuw. Na aanleiding dat we een lange tijd rond deze range tussen de 60 en de 40 cent hebben gebalanceerd. Maar als we even een oudere chart erbij pakken, dan zien we dus dat we nu rond de prijsregio's zitten van rond de piek van 2018. En dat was dus rond de lancering van Cardano. Nou, dit wordt wel een heel, heel interessant gebied om te kijken of we daar met z'n allen support kunnen gaan houden. Ik ben geen analist op gebied van prijs. Maar ik vond het wel interessant en noemenswaardig. En wat je er verder mee doet, dat moet je misschien maar aankloppen bij een ander kanaal om daar achter te komen. Want veel leuke nieuws. Aankomend weekend staat het Rare Bloom voor het eerst. Rare Bloom event staat voor het eerst aan gepland. Dit is een event dat wordt gehost door BigPay. BigPay is ook wel bekend van het Bloom YouTube kanaal en de Bloom Stakepools. En veel mensen in de community zullen hem wel kennen. Wat is Rare Bloom? Is een pioneering network event comprised for innovators, builder, entrepreneurs, creative marketers from DeFi, Stable, Project Catalyst. Noem maar op, alles dus binnen het Cardano netwerk. En nou hier zie je dus een lijst van wie er allemaal naartoe gaat, welke projecten zien we. SingularityNet, Five Finance, ClayNation, Cardano Foundation, Input Output, SundaeSwap, MintSwap, noem maar op. Ja, alle grote projecten, als je een beetje bekend bent met welke projecten allemaal op dit moment ontwikkeld worden op Cardano, dan zullen hier niet heel veel gekke namen bijgestaan. Hier, dus de Bloompool, zoals ik al juist benoemde. Maar ook bekende mensen zoals dus Charles, waar we zojuist een video over hadden, maar ook de Bitboy, Ben Goertzel, Sebastian Gulmont. Allemaal bekende met Bullish Dumpling, allemaal bekende mensen binnen de community, Rick McCracken. Dat is interessant om in de gaten te houden. Je ziet er dus ook de agenda van de Main Stage Day 1. Van waar gaan we het allemaal over hebben? En wat voor presentaties zijn er allemaal? Day 2 en de tweede stage. We hebben dus al twee verschillende stages. Is misschien leuk om een keer na te kijken. En dit weekend ook veel van in de gaten te houden. Kijken wat er op de socials allemaal terecht komt. En wil je dit nalezen, kan je dus kijken op rarebloom.io. Een ander event waar we iets nieuws over hebben is dat wil je deelnemen aan de mainstage op de Cardano Summit dit jaar? Dan kan je vanaf nu inschrijven om digitale tickets te ontvangen. Dus we kunnen daarvan een linkje hier onder deze video zetten, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar registreren is zeer simpel. Je kunt bij deze tweet, maar dit linkje zullen we dus ook even onder deze video delen. En dan word je dus doorverwezen naar de volgende pagina. En daar zien we dus dat de Cardano Mainstay, of tenminste, sorry, de Cardano Summit 2022 van november 19 tot 21. En begint over 36 dagen. En je kan dus de Mainstage attenden of virtueel. En als je virtueel wilt deelnemen, dan klik je op de knop, word je naar onder gebracht. Vul hier je e-mailadres in, je voornaam en je achternaam. En je krijgt een linkje toegestuurd. En op deze manier kan je dus virtueel kan je dus deelnemen en alle sprekers bijwonen. En ja, zou voor iedereen aanraden. Vorig jaar was ook erg leuk. Dat was natuurlijk nog in meer een COVID-achtige sfeer toen destijds. En toen werd eigenlijk de volledige summit werd toen digitaal gedaan. En het was erg leuk gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar verder wordt uitgevoerd. Omdat ze toch voor wat meer simpele methode gaan kiezen. Verder, wat goed is om te weten, is dat we afgelopen maandag weer een Twitter space hebben gedaan. En daarbij was Max van ADA Timestamp was aanwezig. En ja, we hebben deze daarom ook tijdreizen genoemd als titel. En in deze Twitter space hebben we natuurlijk weer de nieuwtjes rondom Cardano besproken met een groepje. Samen met de Biada Pool en met Harm, dus de moderator van de Nederlandse Telegram groep. En Denisio van Wenk Steekpool en Max dus hebben we dus lekker een uurtje te kletsen. En het project van Max is ook zeker de moeite waard om even terug te lezen, omdat het een Nederlandse NFT creator is als het ware. En deze bouwt dus op dit moment een project genaamd ADA Timestamp. En ADA Timestamp is een project waarop eigenlijk als het ware momenten op de Cardano blockchain worden vastgelegd. En ja, deze dus het NFT kan opslaan. En hier ook data zeg maar binnen deze timestamp kan opslaan. En we gaan daar heel diep op in. Dus vind je dat leuk om terug te luisteren, dan heb je daar verschillende opties voor. Die heb ik ook in een tweetje heb ik die geplaatst. En dan zie je dus, die heb ik al eerder in een YouTube video op dit kanaal geplaatst. Dus je kan even naar dit kanaal gaan en de voorgaande video even terugluisteren. Maar we hebben ze dus op dit moment ook al onze video's opgeslagen op Apple en Spotify podcast. Daar zal deze video ook op gepubliceerd worden. Dus zoek ons daar even op. Dat is dus de Bitterbal Cardano podcast. En die is op deze manier te vinden. Dus als je die dan aanklikt, dan zie je hier dus als het ware dat je dus inderdaad de Cardano kroeg 3 als het ware zie je daar dus staan. En je kan je dan dus ook abonneren op ons kanaal. Dan ga ik voor deze week deze nieuwsupdate weer afsluiten. Vond je deze video nou tof en heb je hem helemaal tot hier kunnen kijken, laat dan even een reactie achter. En geef even een duimpje op deze video, zodat ook meer mensen deze te zien krijgen. Deze week wat meer technisch de diepte ingegaan op het gebied van crypto-regulering. Vond je dit nou interessant? Ja, laat het ook graag weten. Heb je hier nog vragen over? Laat het ook graag weten. En abonneer op ons kanaal als je het leuk vindt. En abonneer op onze Spotify en Apple Podcast. En deze video's worden gemaakt door de Cardano Bitterbal Pool. En we zijn een Cardano Stakepool waarin je ADA dus aan het werk kan zetten en mee kan helpen met het verifiëren van transacties op het Cardano netwerk. En lijkt je nou leuk om hierin mee te doen, kijk dan even op www.bitterbalpool.nl. Daar staat alle uitleg over van wat het is en hoe het in zijn werk gaat. En dan zien we je graag volgende week weer terug bij een volgende video.